Nou, avond 7 inmiddels. Over de toekomst. We gaan het vanavond, wat mij betreft, hebben over Israël. Tenzij jullie andere plannen hebben, dat mag ook. We hebben een aangepast programma. Zo niet, dan gaan we dit doen.
Ja, we gaan het even
doen. Het gaat aan. Ja? Had je vragen? Dan zal ik hem even bij je houden. Zo. Ja. Goed. Vorige keer waren er een aantal niet gelovig. Toen ging het over de toekomst van de volken. Maar ik neem aan dat iedereen wel inmiddels de spullen van internet heeft gehaald en gekeken. In ieder geval vandaag en de volgende keer gaan we het hebben over Israël. En Israël, ja, daar staat ook heel veel van over in de Bijbel. Dus wat ik vanavond wil proberen is een soort overzicht, beknopt, van nou, of er toekomst is voor Israël, wat die toekomst inhoudt. En de volgende keer gaan we een aantal specifieke dingen bekijken. We gaan nog eens wat nader in op de grote verdrukking, op de antichrist, op dat soort onderwerpen. En dan zouden de twee avonden daar de hoofdthema's van moeten gaan behandelen. Yep. Ik hoor niemand protesteren, dus dan gaan we gewoon verder. Wat zeg ik, beginnen. Allereerst Romeinen 11. Romeinen 11. En als jullie vragen of wat dan ook hebben, dan kan dat natuurlijk, hè, tussendoor. Zoals jullie weten gaan Romeinen 9, 10 en 11 over Israël als een soort intermezzo in de Romeinenbrief. Romeinen 9 over de geschiedenis van Israël, Romeinen 10 over het heden van Israël, Romeinen 11 over de toekomst van Israël. Dus wij gaan vanavond lezen uit Romeinen 11. Heel goed. Romeinen 11 vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? En dan zegt Paulus daarachter, volstrekt niet. En dan gebruikt hij allemaal argumenten in dit hoofdstuk waarom God zijn eigen volk, dat is Israël, niet zou hebben verstoten. Het eerste argument wat hij dan heeft, je kunt niet het hele hoofdstuk bekijken, maar het eerste argument wat hij heeft, zegt hij van, nou, ik ben ook een Israëliet. Dus ja, het feit dat ik hier ben en christen ben en God ken en Jezus Christus dien, is een bewijs dat God zijn volk niet verstoten heeft. Want als hij zijn volk echt verstoten had, dan was er ook voor de Joden geen hel geweest in Christus. Dat is het eerste argument wat hij gaat gebruiken. Maar hij heeft ook een heleboel andere argumenten. Maar we gaan dus nu door naar vers 29. En in vers 29, volgens mij heb ik die al eens eerder gehad. Er staat, want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dan weten jullie nog wel wat dat betekent. Dat als God iemand roept of iets roept, dat hij niet terugkomt op zijn besluit, op zijn roeping. Maar God heeft Abraham geroepen uit Mesopotamië. God heeft zijn volk geroepen. Deuteronomie 7 staat het zo mooi dat de Heere zegt, waren jullie nou een groot volk of waren jullie een belangrijk volk? Nee, jullie waren het kleinste volk, maar omdat ik van jullie hield. Dat is waarom God Israël heeft geroepen. En als God zijn volk geroepen heeft, dan blijft dat. Dan komt God daar niet op terug. Dat is het verschil tussen, noem het de wegen van God en de raadsbesluiten van God. Jullie kennen dat onderscheid?
Nee.
Was dat nog genoemd in de preek?
Oh, sorry.
De wegen van God en de raadsbesluiten van God. Dat ging het dan over koningen en kronieken. In koningen heb je de wegen van God, in kronieken de raadsbesluiten van God. De raadsbesluiten van God zijn die dingen die vaststaan in Gods plan. Die hoe dan ook, koet, plaats zullen vinden. Die eigenlijk niet kunnen verstoord worden door menselijke falen, menselijke gebeurtenissen, tegenwerking of noem maar op. De wegen van God, dat is hoe God omgaat met mensen en waarin hij reageert op wat mensen doen. En dat zie je bijvoorbeeld heel mooi aan de reis van de Israëlieten door de woestijn. Gods besluit was, ik ga mijn volk uit Egypte halen en ik breng mijn volk in Canaan. Dat had in 7 dagen gekund. Als je gewoon de koninklijke weg nam. Dat was het raadsbesluit van God. De weg van God heeft uiteindelijk toegeleid dat dat 40 jaar heeft geduurd. En dat heeft voor een heel groot deel te maken met de tegenwerking van de Israëlieten zelf. Dat zij dus ook in protest kwamen, dingen moesten leren en noem maar op. Dus aan de ene kant zie je dat God zijn raadsbesluiten vervult, maar de weg waar langs hij dat doet, dat daar is heel veel ruimte in. En hier heb je het ook, als het gaat over de roeping van God ten diepste, dan is dat een raadsbesluit. Net als onze uitverkiezing is een raadsbesluit, een besluit van zijn wil. En dat noem je dan wel, in theologische termen, de onwederstandelijke wil van God. Kennen jullie die term? Je hebt de wederstandelijke wil, nog op oude theologische termen, en de onwederstandelijke wil van God. Er wordt vaak gebruikt in het bekeringsverhaal een discussie over van wie het nou doet. De wederstandelijke wil van God is als God iemand roept om wat te doen en je net als Jona de andere kant op kan gaan. Dan legt God een wens of een keus neer en mensen die kunnen daar al dan niet op ingaan. Je hebt ook de onwederstandelijke wil van God. Als God iets besluit, dan gebeurt het. Dan maakt het niet uit of je hoog springt of laag springt, maar het gaat gewoon gebeuren. Als het gaat om de uitverkiezing en om de roeping van God, dan zijn dat dingen waar die eigenlijk volledig onafhankelijk zijn van wat wij mensen vinden, denken en doen. En zo moet je Romeinen 11 vers 29 lezen. Israël heeft heel veel fouten gemaakt. Heeft ook ballingschap ervaren. Die hebben nog steeds de verdrukking van de Romeinen in de tijd dat Paulus dit schrijft. Maar God heeft zijn volk geroepen. En dan staat er, zijn roeping is onberouwelijk. Onwederstandelijk in die andere termen. Het maakt niet uit wat Israël doet, wat mensen doen. God gaat gewoon zijn plan uitvoeren. Punt. Yep.
Dus dat is een raadsbesluit.
Een raadsbesluit, ja. Ja. En de wegen, dat is dat er een ballingschap nodig was. Dat er dus verdrukkers waren. Dat het Romeinse Rijk gekomen is. Dat zijn dus eigenlijk de dingen. Ja, voor ons is het heel moeilijk te scheiden. Dat is een beetje het lastige. Mm-hmm. Want wij kunnen die twee lagen of de een bekijken of de ander bekijken. Maar je vindt ze eigenlijk naast elkaar in de Bijbel. En in die zin moet je altijd goed kijken van hoe zijn dingen bedoeld en hoe past het in het geheel van de schrift. Dus dat is Romeinen 11 vers 29. De roeping, die is onberouwelijk. Dan gaan we terug naar Matteüs 23. Dus Romeinen 11 en nu Matteüs 23. Die tekst hebben we ook. Alles gehad. Matteüs 23, vlak voor het lijden van de Heer Jezus. En dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden. En dan zie je dus in de wegen van God de weerstand van Israël. En dan zegt de Heer Jezus, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeen verzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeen verzamelt onder haar vleugels. En u hebt niet gewild. Dat is dus die tegenwerking van het volk. Die doet niets af aan het raadsbesluit van God dat hij zijn volk in de eeuwigheid een plek zal geven. Maar in de wegen van God is er tegenwerking en verandert God zijn plan of lijkt het alsof God zijn plan verandert. Ja, in hoeverre verandert God zijn plan? Vers 38 is God verandert zijn plan. Zie, uw huis wordt aan u woest overgelaten. En uw huis, dat is dus de tempel. Het is niet meer mijn huis. Dus uw huis, die tempel laat ik over. Matteüs 24 volgt hoe de tempel verwoest zal worden. En dat vragen de discipelen een paar versen later. Want een grote tempel, wat gebeurt er allemaal mee? Nee, het is niet meer Gods huis, het is het huis van de Joden. Laat God over aan het volk. Het wordt verwoest. En dan staat er in vers 39 een belofte. Want ik zeg u, u zult mij van nu aan geen zin zien, totdat u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dus er komt een moment dat God als het ware toch weer zal gaan werken aan die uitwerking van die roeping. Dat is dat profetische totdat. Er komt een moment dat de kaarten anders geschud worden. En die woestheid van Jeruzalem, dat God daar een keer in zal brengen. Wanneer is dit? Waar gaat dit over? Totdat u zegt.
De wederkomst van Jezus.
De wederkomst van Jezus.
De wedertocht van de koning. Ik denk het herstelde Romeinse Rijk?
Nee, daarna de wederkomst. Na het Romeinse Rijk, dat zit in feite in de toekomst. Dit is het Romeinse Rijk,
ja.
Gemeente, herstelde Romeinse Rijk verdrukking en dan komt de wederkomst.
Die bedoelde ik.
Daar gaan we het over hebben. Ja. Juist.
Dus als de Heer Jezus terugkomt op de olijfberg.
Gaan we het zo meteen, die teksten komen zo meteen. Dan ga ik
die wederkomst toch?
Ja, dan gaan we het zo nog over hebben.
Maar het herstelde Romeinse Rijk, dat is overal aanwezig.
Gaan we het nu niet over hebben. Ja. Maar dat is een heel ingewikkelde vraag, David. Dat weet je ook, je hebt er een goed boek over gelezen, dus. Goed. U zult mij van nu aan geen zin zien totdat u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dus dat is eigenlijk het profetische plaatje. De ene kant verwerping van Israël, en de andere kant de. Een heel onderwerp aan je, dat is.
Ja.
En aan de andere kant hebben we die raadsbesluiten van God. Nou, gaan we het tweede stukje. Gaan we over, nog een keer gaan we naar zo'n totdat toewerken. We hebben één totdat gehad. Het volgende totdat komt zo meteen. We gaan eerst naar Hosea 1. Hosea 1. Vers 8 tot 12. Dat is Hosea die met een of andere ontuchtige vrouw moest trouwen. Die wordt dan zwanger. En die krijgt dan kinderen. En dan Lo-Ruhama is dat eerste kind. Een dochter. En dan staat er in vers 8 dat ze opnieuw zwanger wordt. En dan krijgt hij een zoon. En die noemt hij Lo-Ami. Want gij zijt mijn volk niet. En ik zal de uwe niet zijn. Dus die namen die betekenen wat. Lo-Ruhama, het woord Lo betekent niet. Ruhama betekent barmhartigheid. Dus het ene, dat meisje krijgt de naam geen barmhartigheid. Dat wil dus zeggen dat God niet langer barmhartig zal zijn jegens zijn volk. En dat tweede kind, die zoon, die gaat Lo-Ami heten. Dat betekent niet mijn volk. Dus in die namen die Hosea aan zijn kinderen moet geven, zit een boodschap aan het volk Israël. Van jongens, God zegt, jullie zijn mijn volk niet meer. Ik verwerp jullie. Het is klaar. Er is geen relatie meer tussen mij als God, de Heere, en jullie als volk Israël. Lezen we verder. In vers 10. Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand van de zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. Dus dit is de profetie die er meteen achteraan volgt. Dat God zegt dat Lo-Ami, dat niet mijn volk, dat is niet voor eeuwig. Maar er komt een moment dat Israël weer mijn volk zal worden. Dat Israël dus wel weer mijn kind zal worden, mijn volk. En dat er dus blijkbaar weer een toekomst is. Nou, je zult wel weten waar we het over hebben. In vers 11 staat, dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël, dus van de twee stammen Juda, de 10 stammen Israël, de 12 stammen samen, die zullen zich bijeenscharen. En dan staat er één hoofd over zich stellen. Over die tijd hebben we het. En dat ene hoofd, dat gaat dan over de Messias, Christus. En in die tijd, vers 12, zeg tot uw broeders Ami en tot uw zusters Ruhama. Dus dan valt het woordje lo weg. Dat niet barmhartigheid. Daar blijft over barmhartigheid. God zal zich opnieuw over zijn volk ontfermen. Lo-Ami wordt Ami. Niet mijn volk wordt mijn volk. Dus in de toekomst, zegt God, zal ik die vloek omdraaien. En komt daar een eind aan. Dan gaan we weer terug naar Romeinen 11. Waar we net waren. Daar komen we nog een paar keer op terug. Dat is toch een sleutelhoofdstuk als we het over Israël hebben. Romeinen 11, vers 25 en 26. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is. Wat is een verborgenheid? Hoeveel stappen hebben jullie in de Bijbel? Vers 25, Romeinen 11.
Geheimenis.
Wat is geheimenis? Verborgenheid, geheim. Ja, gewoon geheim. Paulus vertelt geheimen. Nou, een geheim, wat verteld wordt, is geen geheim meer. Maar dat niet. Ja. Dus waarom noemt hij het geheim?
Dat is tot dan toe niet bekend.
Was tot dan toe niet bekend.
Ja, hier het staat nog bij op dat u niet wijs zou zijn in eigen oog.
Ja, is dat met jou kwijt?
Oh, dat komt daarna. Oh, dat staat hier tussen haakjes.
Ja. Maar het gaat erom eerst over het geheim. Een geheim is dus iets wat voor die tijd niet bekendgemaakt was. In het Oude Testament stond dat dus niet wat Paulus nu gaat zeggen. Gaat hij nu openbaar. We hebben dat al vaker gezien, bijvoorbeeld die hoofdstukken over de gemeente. Die waren ook een geheim, een verborgenheid. Het staat niet in het Oude Testament, is wat Paulus meedeelt. Hier ook, ik ga nu een nieuw geheim vertellen. En dan zegt hij erbij op dat je niet wijs bent in eigen oog. Met andere woorden, er wordt een hoop gekletst over Israël. Maar dan zegt Paulus, ik ga je nu vertellen hoe het zit. En hoe weet Paulus dat?
Hij is een apostel.
Hij is apostel, dus door openbaring. Mij is dat geopenbaard, zegt hij op andere plaatsen. En dan zegt hij dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen. En dat deel van Israël waar verharding over gekomen is, heeft hij het over het Israël vandaag de dag. Dus in de tijd van Paulus, maar ook in de tijd van vandaag, nog steeds. En dan staat er hier weer, totdat de volheid van de volken is ingegaan. Dus hier staat het weer. Hier staat weer zo'n woordje totdat. En zo'n woordje totdat, dat wil zeggen, er is een bepaalde toestand, maar die toestand die eindigt op een bepaald moment. Zoals we in Lucas in Matthäus 23 gezien hebben, het blijft zo, de stad, de tempel liggen woest, totdat ze zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hier staat in, Israël is verhard voor een groot deel, totdat de volheid van de volken is ingegaan. En er staat erachter, en zo zal heel Israël behouden worden. Dus het staat in verband met Israël. Over die uitdrukking heel Israël gaan we zo meteen nog even hebben. Maar nu laat ik het even liggen nog. Het gaat erom, er komt een einde aan het lijden van het volk Israël. Nou, de derde, Lucas 21, hebben we vorige keer ook gehad. Lucas 21, vers 23 en 24. Dat is een profetie. Dat is ook een reden over de laatste dingen. Maar in Lucas gaat het vooral over de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. En dan staat in vers 23. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Want er zal grote nood zijn in het land. En toorn over dit volk. Dus als God de Romeinen stuurt om Jeruzalem met de grond gelijk te maken. Is dat Gods toorn. En dan staat er. En zij zullen vallen door het scherp van het zwaard. En als gevangenen worden weggevoerd onder alle volken. En Jeruzalem zal door de volken worden vertrapt. En wat komt er dan?
Totdat
de tijden van de volken zijn vervuld. Dus hier staat het weer. Totdat. De Bijbel is er heel duidelijk over. We leven in een tijd die eindigt. En dat God, als het ware, die losse draadjes uit het Oude Testament weer gaat oppakken. Ik denk, even een opmerking tussendoor. Er wordt veel over Israël gesproken vandaag de dag. Ook veel aandacht is er voor de profetieën. Er zijn allemaal verschillende visies op. Hè? Van hoe zit dat nou met Israël vandaag de dag? Met betrekking tot de gemeente. En we hebben daar in het begin ook wel bij stilgestaan. Zelf denk ik dat zolang de gemeente op aarde is, God niet met Israël verder gaat. Dat hij verder gaat met Israël als de gemeente is opgenomen. Omdat God geen twee volken op aarde kan hebben tegelijkertijd. Maar met de opname van de gemeente, als het ware, hij ook die draad met Israël weer gaat opnemen. Dat ga ik volgende keer wel uitwerken. Dan gaan we Daniel 9 doen. De profetie van de 70 jaarweek. Maar dit zullen we heel even dan moeten parkeren. Met jullie instemming. Yep. Dus dit zijn de tijden van de volken die zullen eindigen. Tot zover vragen. Nou goed, wat gaat er dan gebeuren? Kortweg. Als de gemeente is opgenomen en God dat grote totdat in vervulling laat gaan, dan gaan er eigenlijk een paar dingen gebeuren. En dat is kopje 3, 4 en 5. Kopje 3 is dat er een verdrukking komt. Kopje 4 zegt dat er bekering en herstel komt. En kopje 5 zegt dat er een vrederijk komt. Nou, die gaan we bespreken. Is dat?
Dus dat derde benut is totdat.
Wat zeg je?
Dus het derde benut is totdat.
Is dat derde punt niet?
Ik snap je vraag niet.
Nee, derde punt gaat?
En deze. Dat is punt 5. Er komt dat voor dat totdat over.
Nou, dat totdat, dat zit allemaal in die tijd. En het ene is pas op het eind en het andere is aan het begin. Jeruzalem zal vertreden worden totdat is een ander totdat dan totdat u zegt gezegend hij die komt. Want dat is pas de vlak voor het aanbreken van het vrederijk. Maar het gaat nu om dat er een einde is aan de tijd van de gemeente. Er is een eind aan de tijd van de gemeente. En er komt een nieuwe tijd. Ja. Dus wat gaat er gebeuren? Als God de draad met zijn volk Israël oppakt, nadat de gemeente dus bij de Heer is, dan zal, even heel kort door de bocht, zal God aan de slag gaan met zijn volk. En waarom? Om zijn volk Israël tot inkeer te brengen. Dan komt er een grote verdrukking. Waarvoor dient de grote verdrukking? Die dient twee doelen. Het ene doel is Israël, om Israël te louteren, om als het ware de zonde daarvan te laten boeten en het heilig en rechtvaardig te maken. Het andere doel heeft te maken met de volken. Dat de volken als het ware hun keus maken voor of tegen God, voor of tegen Israël. Geen van die beide doelen heeft te maken met de kerk. Er is geen enkele reden waarom wij als christenen door de grote verdrukking zouden moeten gaan. Dat woord grote verdrukking kennen jullie wel, hè?
Wil je nog één keer herhalen, die twee doelen?
Ja. De grote verdrukking gaan we het nu over hebben vandaag over Israël. Volgende keer over de grote verdrukking voor de volken. En we gaan het dan ook hebben over waarom de gemeente wel of niet door de grote verdrukking gaat.
Komt volgende keer.
Ja, die komt daarna nog weer een keer, denk ik.
Maar doel 1 is om Israël te louteren, zei je?
In principe, alles in de toekomst heeft een doel. En toen ik in de kerk was, toen werd mij geleerd, wij gaan door een grote verdrukking heen. Ja. En dat wordt een hele moeilijke tijd. Matthäus 24, WU, WU, WU. Maar wat is het nut voor de gemeente om door die verdrukking te gaan? Want dan zou God heel zwaar lijden over ons brengen zonder dat er echt een bijzondere reden voor zou bestaan. Ja, niet dat wij geen lijden verdienen, maar in de zin van voor vervolging ook lijden. Maar de grote verdrukking zoals die beschreven wordt, die is heel specifiek. Dat God hele specifieke doelen daaraan koppelt. En die hebben te maken met Israël. Juist zijn volk, wat alle eeuwen door zich steeds van hen heeft afgewend, steeds eigen wegen heeft gegaan, gaat God, mag ik zo zeggen, in het vuur brengen, in het vuur van de beproeving, zodat ze, als het ware, zich tot God bekeren, tot God terugkeren. Dat is het doel van de grote verdrukking. En dat is waarom die ook maar heel kort is, en waarom God daarmee aan de slag gaat, dat is bedoeld voor zijn volk. En dat ga ik ook laten zien zometeen, want die grote verdrukking, die wordt in het Oude Testament heel wat keren aangekondigd. En het gaat steeds over Israël.
1, 2, 3.
Maar 7 jaar is nog wel heel lang.
3,5 jaar zal het duren.
Nou, ik dacht in totaal zo 3,5 en 3,5.
De eerste 3,5 is het begin van de weeën. Het is al niet begonnen. Ja.
En de andere is dat volken kiezen voor of tegen Israël.
Ja.
Maar dat komt volgende
keer. Dat gaan we volgende keer uitleggen.
En daarna zei je ook nog iets.
En dat de gemeente niet in de grote moet doen. Ja. Wij worden bewaard voor het uur van de verzoeking.
Waar staat dat?
Openbaring 3 vers 20. Ja. Staat ook in 1 Thessalonicenzen dat God ons niet bestemd heeft tot toren. Er zijn allemaal teksten die aangeven dat er helemaal. Het zijn allemaal woorden die een profetische betekenis hebben. Dat er geen boodschap is, geen reden is voor ons om in die verdrukking te komen. Dan laten we eerst naar Matthäus 24 gaan. Want waar die termen vandaan komen. Matthäus 24 vers 21. Hoe staat het bijvoorbeeld? Want er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is, van het begin van de wereld af, tot nu toe, en er ook geenszins meer zal komen. En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden, maar te willen van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. Dus de grote verdrukking gaat over een hele specifieke tijd. Het gaat over een tijd die verkort is, die heel heftig is, en die zich niet laat vergelijken met enige andere verdrukking van het begin van de tijd af.
Je moet heel wat denken aan wat er met de Joden is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Je zou het zo doen als je eruit gaat, wat jij zegt van dat het gebeurt nadat de gemeente opgenomen is, dan past dat dus niet. Maar ja, dat is toch ook een enorme. Je kunt het zo loslaten, zeg maar.
Ja. Maar kijk, de Joden die hebben heel de geschiedenis door dat soort verdrukkingen meegemaakt. In de tijd van de Babylonische ballingschap, de tijd van de Romeinen, de middeleeuwen, keer op keer zijn er momenten geweest dat de Joden met honderdduizenden tegelijk zijn afgeslacht. En de 6 miljoen van de Tweede Wereldoorlog was dan een hele heftige. Maar nog steeds niet vergelijkbaar met de grote verdrukking.
Nee,
weet je
dan? Ja, een beetje.
Omdat het
staat.
Staat er. Staat hier toch?
Ja, staat
er. Het is een verdrukking.
Ja, maar sommige mensen denken dat was de grote verdrukking.
Ja, maar
en daarna is de staat Israël begonnen. Dus God pakt zijn plan nu weer op met Israël. En je ziet dat alle Israëlieten teruggaan naar het land. Ja. Dus sommige mensen denken, nou, dat was dan misschien de grote verdrukking.
Ja.
En nu komt het allemaal weer goed.
Ja, maar die hebben vers 29 niet gelezen.
Oké, maar ik kan nou, me voorstellen. Nou, je kan je voorstellen dat.
Nou ja, maar heel veel Bijbelleraars zeggen dat toch ook. Ze verkondigen het toch gewoon.
Ja, maar ik kan me dat wel voorstellen. Ja, maar, 6 miljoen mensen.
Maar kijk, in vers 29 staat terstond na de verdrukking. En dan komt de zoon des mensen terug. Maar terstond wil zeggen meteen. Dus die grote verdrukking die eindigt door ingrijpen van Jezus Christus zelf. Dus dat is het kenmerk. Het is de verdrukking die pal voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus. En dan kun je zeggen, in de Tweede Wereldoorlog is de verdrukking geweest. Hier staat in vers 21, zo'n verdrukking als de grote verdrukking is er van de begintijd nooit geweest. Dus we kunnen ervan op uitgaan dat de grote verdrukking nog zwaarder is dan de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Het woord Holocaust, ken je dat trouwens wat betekent? Dat is het Latijnse woord voor brandoffer. Dus
ja,
eigenlijk
pas gelezen. Ja.
En dat is dus eigenlijk heel apart dat het woord aangegeven is. Dat het volk in het lijden als een soort offer aan God wordt aangeboden. Dat is heel apart om hier na te denken. Nee, dat moet je zo niet zien. Maar het is wel een bijbetekenis dat het lijden van de Joden als het ware niet voor God verloren gaat. Dat het voor hem, zoals de offers in het Oude Testament, een brandoffer wel riepende reuk had voor God. En de andere offers die verzoenend waren. Is dat er dus wel een dat God als het ware dat genoteerd heeft, gezien heeft. En het niet buiten hem omgegaan is. Maar het is een hele moeilijke vraag waarom dat lijden heeft moeten plaatsvinden. En waarom zo en zo heftig. Dus dat gaan we het nu maar niet over hebben. Ik denk dat het goed is om naar die grote drukking te gaan vanuit het Oude Testament. Want die wordt heel wat keren genoemd. En er wordt veel over gezegd. Dus dat het maar niet een dingetje is van Paulus of van de Heer Jezus. Maar iets wat in het Oude Testament ook al aangezegd is. De bekendste tekst is Jeremia 30.
Vers 7.
Vers 7 staat erachter. Ja. Jeremia 30 vers 7. Daar staat. Want wee, want groot is die dag zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Een tijd van groot lijden. En die tekst ervoor staat nog uitgelegd wat het dan was. En dan staat het laatste regeltje. Maar daaruit zal hij gered worden. Die grote verdrukking is niet zomaar een verdrukking. Dat is een verdrukking met een doel. Waar Israël in komt om de macht en de zorg van God te gaan leren kennen. Dat is het doel wat we zo vaak tegen gaan komen als we die tekst lezen. De volgende tekst is Ezechiël 20. Dat hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van Israël. En dan kom je een beetje op het eind. En dan staat er in vers 33... Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere Heere, met sterke hand, met uitgestrekte arm, met uitgestorte grimmigheid, zal ik over u heersen. Ik zal u voeren uit het midden van de volken, en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand, met uitgestrekte arm, en met uitgestorte grimmigheid. En dan komt het. Ik zal u brengen naar de woestijn der volken, en daar met u in het gericht treden. Van aangezicht tot aangezicht. Dus God gaat aan de ene kant zijn volk naar Israël overhalen. Dat zien we nu het begin al van. Dat Joden terugkomen naar Israël. Maar vervolgens zal God als het ware hen weer verstrooien. Om met hen in het gericht te treden. Dat wil zeggen dat er dus blijkbaar een open rekening te vereffenen is. Dat God iets aan zijn volk wil leren. Dat God met hen aan de slag gaat. En dan staat er. Zoals ik met uw vaderen in het gericht ben getreden. In de woestijn van het land Egypte. Zo zal ik ook met u in het gericht treden, luidt het woord van de Heere Heere. Ik zal u onder de herderstaf doen doorgaan. Dat wil zeggen de herderstaf die als het ware de goede en de slechte schapen eruit haalt. En u brengen in de band van het verbond. Dus als het ware dat het volk Israël opnieuw herinnerd wordt aan de verplichtingen van het verbond tussen God en zijn volk. En wat het met zich meebrengt. Ik zal de weerspannigen uit uw uitschriften en hen die tegen mij overtreden hebben. Wel zal ik hen leiden uit het land waarin ze als vreemdelingen vertoeven. Maar in het land van Israël zullen ze niet komen en gij zult weten dat ik de Heere ben. En dan gaat het verder. En dan zometeen gaat het over het herstel van Israël. Als je door is, we doen geen tijd voor. Maar hier gaat het over die grote verdrukking. En waarom deze tekst? Omdat deze aangeeft dat God daar een doel mee heeft. En dat doel is om met zijn volk in het gericht te treden. Ik denk dat dat iets is wat belangrijk is om te beseffen als we vandaag de dag over Israël nadenken. Dat Israël nu een staat is in ongeloof. Het zijn voor het grootste gedeelte niet religieuze mensen, ook in de regering. En voor zover het Joodse leiders betreft en de religieuze kant, is dat voor een heel groot deel zijn dat leiders en Joden die de Heer Jezus niet aannemen. Die in feite de Messias die God gezonden heeft, niet accepteren. En dat zal God, als het ware, bij hen op het hart gaan drukken. Dat het volk Israël zal moeten leren, voordat er een zegen komt, dat ze eerst de Messias, Jezus Christus, gaan zien en gaan aannemen. Ik denk persoonlijk dat dat het doel is van die grote verdrukking. Nou, weer een tekst. We komen steeds dichter bij het doel. Hoe de grote ontknoping is. Zacharia 13. Zacharia 13 vers 7. Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de Heere, de Heerscharen. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden. Wie is die herder? De Heer Jezus. En dan gaat het verder. En ik zal mijn hand keren tot de kleine. In het hele land, luidt het woord des Heeren, zullen 2/3 uitgeroeid worden en de geest geven. Maar 1/3 zal daarin overblijven. Dat 1/3 deel zal ik in het vuur brengen. En ik zal hen smelten zoals men zilver smelt, ja, hen louteren zoals men goud loutert. Ze zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Dus daar gaat het naartoe. Dat God door het vuur van de beproeving Israël ertoe brengt dat zij zullen zeggen, u bent mijn God. En dan zegt God tegen Israël, je bent niet meer Lo-Ami, maar Ami, u bent mijn volk. Even voor de chronologie de volgorde. Want vers 7 gaat over het kruis van Golgotha. Dat is een heel mooi vers. Dat gaat een profetisch vers over de Heer Jezus. Zwaard waak op tegen mijn herder, de man die mijn metgezel is. Dat zegt God dus tegen Christus. Dat zwaard van het oordeel is gekomen van God tegen de man die zijn metgezel is. Dus eigenlijk de mens, Jezus Christus, die ook God was. Dat is het kruis van Golgotha. En het gevolg van dat kruis is dat het volk Israël verstrooid wordt. De schapen worden verstrooid. Dat zijn de Israëlieten. En dan gaat het meteen over in de beschrijving van de grote verdrukking. Hoe zit dat dan? Dat komt omdat die profetieën in het Oude Testament die tijd van de gemeente niet zien. Die gemeente was een geheim. Dat daar 2000 jaar tussen zou zitten, tussen die grote verdrukking en het kruis van Golgotha, dat valt buiten de profetische blik van het Oude Testament. Dus hier gaat Zacharia 13 meteen verder, na de tijd van de gemeente, als de gemeente is opgenomen. En wat krijgen we dan? De grote verdrukking. En die grote verdrukking leidt ertoe dat er een groot deel van het volk wordt uitgeroeid, maar een klein deel is gelouterd. En dan staat er, zoals je zilver smelt, het loutert zoals goud loutert. Nou, dat ik heb nooit gedaan. Maar wat ze zeggen is, je stopt dat ruwe erts in een pan. Die maak je heel heet. En alle ongerechtigheden die worden door de hitte verdwijnen eruit. En waar in het begin een klomp goud is die nog zwart is en vies. En een soort emulsie met allerlei andere viezigheid. Als het eruit komt, is al die viezigheid door het vuur weggenomen. En komt het goud eruit. En dat is wat God doet in Malachi 3. Ik dacht, ik zat een tekst. Malachi 3 staat een tekst. Hij zal zitten het zilver louterend. Dat is een hele mooie tekst. Dat is als het ware dat God erbij gaat zitten bij het lijden, bij het oordeel. Dat kan je op ons toepassen, maar ook bij Israël. En als het ware heel nauwgezet volgt wat er gebeurt. Of het effect van het lijden, van het vuur, ertoe leidt dat inderdaad dat goud, dat zilver beter gaat stralen. Zodat je uiteindelijk uitkomt op het eind van vers 9. Die relatie tussen God en zijn volk wordt hersteld. En wat volgt op Zacharië 13 vers 9? Zacharië 14, de wederkomst van Yahweh op de berg, de Olijfberg. Dus dan begint het vrederijk. Dus dat is in feite de profetische volgorde. Verwerping van de Messias. Lijden en loutering van Israël. Door het vuur. Als het ware om de Messias toch weer opnieuw te kunnen ontvangen. En dan herstelt God die verbondsrelatie. En stuurt hij de Messias of komt hij zelf in zijn persoon op de Olijfberg voor zijn volk Israël.
Ja, begrijp ik nou hieruit vers 8 dat 2/3 van de Joden wordt uitgeroeid tijdens de grote verdrukking?
Ja. Dat vind je op meer plaatsen, die 2/3 en 1/3. Ja.
En is die 1/3 dan het overblijfsel?
Die 1/3, dat zijn dan de gelovigen.
Over de overblijfsel.
Ja. En de ontrouwe Joden die zullen omkomen. Ja. Maar er zullen ook trouwe Joden omkomen. Als je Openbaring leest, kom, dan gaan we het later nog wel verder.
Maar de Joden die de Messias hebben aangenomen, die zijn met de gemeente bij de Heer.
Ja. De Messias beleiden de Joden, zo gezegd.
Die nu leven.
Die behoren nu bij de gemeente van God. Dus die horen ook het Joodse volk, maar die worden opgenomen als de Heer Jezus komt. Ja. En dan blijft dus eigenlijk het Joodse volk over, zonder christenen, en de wereld zonder christenen. Ja. En dan gaat dit allemaal spelen.
Ja. Ja. Je zei net ook iets over... overdrukking voor de volken.
Ja, die komt nog, volgende keer.
Dat komt dus nog. Ja. Dus wat dat dan betekent voor de volken.
Ja.
Dus wat jij zei van, of ze dan kiezen voor of tegen Israël.
Ja, maar daar gaan we het nu niet over hebben, om het nu gewoon echt gericht te houden op Israël. Ja. Dan gaan we nu naar Micha 5. Dat is ook zo'n tekst, die kennen we allemaal. Dan vind je eigenlijk hetzelfde gebeuren van Zacharië 13 weer. Dus de tijd van de Heer Jezus springt in één klap door naar de eindtijd. Nou, Micha 5 vers 1 kennen we allemaal, denk ik.
Ja, dat is mijn lijfstuk.
En gij Bethlehem Ephrata, als het geklein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds van de dagen der eeuwigheid. Hebben jullie wel eens nagedacht over die tekst? Wat dat betekent? Micha 5 vers 1. Wie komt voort uit Bethlehem?
De Messias.
Ja, de Messias, maar hoe staat hij beschreven?
Hier bedoel je?
Micha 5 vers 1.
Heerser.
Ja.
Klein onder de
uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is van ouds. Dus er wordt gesproken over mij, wie spreekt, God spreekt. Dus in Bethlehem komt God zelf tevoorschijn. En als je daarover twijfelt dat het daarover gaat, de Heere zelf, dan staat er nog bij wiens oorsprong is van ouds. Dus het gaat over iemand die van alle eeuwigheid er al was. Dus dit is een vers in het Oude Testament wat de godheid van Christus al heel duidelijk beschrijft. De Joodse rabbijnen hebben geprobeerd het weg te poetsen. Ja, wat moet je ermee? Dat God zelf in Bethlehem geboren wordt. Maar dat is het wonder van Bethlehem, dat de Heer Jezus God en mens is in één persoon. Een kind is ons geboren. De baby die geboren werd uit Maria. Een zoon is ons gegeven. Het was God de zoon die zelf intrad in het mensenbestaan.
Mens maar al van eeuwigheid bij God was.
Juist. Nou, staat hier eigenlijk hetzelfde. Oké, dat is vers 1. Dat is dus kerstfeest in het jaar, 6 voor Christus, 7 voor Christus, wanneer je het ook dateert. En dan gaat het meteen over het overslaan van de tijd van de gemeente naar de eindtijd. En dan staat er in vers 2, daarom zal hij een prijs geven, en dan staat het weer, tot de tijd, dus weer zo'n totdat, dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel van zijn broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal hij staan en hen wijden in de kracht des Heren, in de majesteit van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde en hij zal vrede zijn. Dus Dus hier gaat het over het vrederijk. En het vers daartussenin, daar wordt gesproken over een overblijfsel. Daar wordt gesproken over barensnood, wat we ook in Matthäus 24 hebben. Dus hier heb je weer diezelfde volgorde. Geboorte van de Messias, vrederijk en daartussenin een tijd van verdrukking. Een tijd van moeite en lijden.
Die vrouw in vers 2, wie is dat?
Dat is het beeld van baren. Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen, maar in ieder geval, je komt het wel vaker tegen. Want die barensnood vind je wat in Matthäus 24, dat weet u. Maar ook in Openbaring 12, waar Israël gezien wordt als een vrouw, die vervolgens dan wegvlucht in de woestijn. Ik weet niet of die tekst nog gaan bespreken vandaag. Openbaring 12, nee, die komt misschien volgende keer wel. Dat is ook wel zo gepreekt als het kerstverhaal volgens Johannes. Ja, maar dat is een ander onderwerp. Tot zover helder, deel 3. Grote drukking. Dus als iemand vandaag de dag zegt, we leven in de grote verdrukking, wat zeggen jullie dan?
Fout.
Fout. Waarom is het fout?
Ik ben er nog.
Je bent er nog. Precies. Je bent er nog. De kenmerken van de grote verdrukking zijn dat de dagen verkort zijn. Dat kan in 2000 jaar duren. Wordt verbonden met de wederkomst van de Jezus Christus. En er is geen enkel doel voor ons, maar wel voor Israël. En daarnaast staat er ook dat wij niet bestemd zijn voor de toorn, maar voor de behoudenis in Jezus Christus. Goed, dat is de grote verdrukking. Nu gaan we naar wat andere teksten om aan te geven wat God nou gaat bewerken. Waarom die grote verdrukking plaats gaat vinden. Laten we eerst in Jesaja 10 gaan. Ja, er zijn oneindig veel teksten die hierover komen opnoemen. Ik heb er maar een paar gekozen. Jesaja 10. En zo lezen jullie onze keer wat profetie uit het Oude Testament. Dus dat is leuk om dat te doen. Jesaja 10 vers 20. Er staat, en het zal te dien dagen geschieden. Dat woord te dien dagen, dat is ook een marker, zou je kunnen zeggen, voor de eindtijd. Vaak als er staat te dien dagen, gaat het niet over de tijd van de profeet, maar over de eindtijd. Jesaja 10 vers 20. En hetzelfde geldt als er gesproken wordt over de dag des Heren. Dat is ook zo'n woord wat gaat over de eindtijd. Als er gesproken wordt over de dag des Heren, dan gaat het over de periode die begint met de grote verdrukking en die eindigt na het vrederijk. Te dien dagen zal het geschieden dat de rest van Israël en wat van Jacobs huis ontkomen is, dus dat is het deel wat door de grote verdrukking heen gekomen is, dat derde deel. Ze zullen niet langer steunen op hem die ze sloeg, de zoon Asser, bij wie ze hun hel gezocht hadden, die vreemde volken. Maar in waarheid zullen steunen op de Heere, de Heilige Israëls. Dat is het doel van de grote verdrukking. Dat Israël daar komt, dat ze niet langer met politiek gekonkel of met een hel in Amerika of in Europa of waar dan ook te zoeken, maar een hel gaan zoeken in de God van Israël. En dan staat er, een rest zal zich bekeren, vers 21, de rest van Jacob tot de sterke God. Dat is de belofte voor het volk Israël. Er is een rest, een overblijfsel, een stuk van het volk, een deel van het volk, en die zullen door al die moeilijke omstandigheden heen, door die verdrukking heen, zich omkeren, zich bekeren tot God. Vers 22, want al waren uw volk, o Israël, als het zand van de zee, een rest daaronder zal zich bekeren. Verdelging is vastbesloten, overvloeiende van gerechtigheid. Ja, een verdelging die vastbesloten is, voltrekt de Heere, de Heerscharen, in het midden van de ganse aarde. Mm. Dus hier heb je weer die verdrukking die hier genoemd wordt, maar dat God besloten heeft om daardoorheen een rest te bekeren, want hij wil zijn volk bekeren. Hij zal zijn volk nooit volledig overlaten aan de vernietiging.
Van Boba, mijn vriend die zegt hier.
Wat zegt de NV?
Want God, de Heer van de Hemelse Machten, ja? Heeft de vernietiging van het hele land beschermd.
Ja, een verdelging die vastbesloten is, het hele land, dat staat er hier anders. De MBV is niet de meest trouwe vertaling. Maar het punt met vertaling is dat eigenlijk je visie op de uitleg bepaalt hoe je de vertaling weergeeft. Dat geldt als je bijvoorbeeld niet gelooft in een vrederijk. En je moet teksten vertalen op een vrederijk genoemd worden. Dan ga je het anders vertalen. En dat zie je met name bij heel veel profetische teksten in het Oude Testament. Dat afhankelijk van hoe je wat je eindtijdsvisie is, je dat anders gaat weergeven. En zeker een NBV-vertaler die toch al heel met eigen tijdse woorden probeert dingen weer te geven, is dat best lastig. Hè? Want hoe ga je dan in eigen tijdse woorden die moeilijke dingen als verdelging enzovoort weergeven? En vervolgens wat voor eindtijdsvisie heb je? Dus we laten de vertaaldetails maar eventjes hierbij zitten.
Maar dat kan je dan dus ook van de telos zeggen.
Dat kan je ook van de telos. Elke vertaler kan je dat zeggen. En daarom is het ook altijd goed dat er mensen zijn die ook de grondtekst erbij kunnen halen. En ook kunnen zeggen van nou, dit staat er. Maar zelfs dan heb je soms nog keus. Maar bijvoorbeeld in Daniel 9 zullen we het volgende keer zien. Dat als je het gewoon strikt vertaalt wat er staat, dat het beter helderder is. Als je gewoon de profetische kalender in je achterhoofd hebt. Dan als je bijvoorbeeld de NBG-vertaling erbij haalt. Dan loop je een beetje vast. Dus daar zit, bij de NBG-vertaling zit ook een bepaalde visie op in dat stuk. Die kennelijk toch of er niet meer uit de voeten komt of afwijkt. Maar dat is best lastig.
Dus dat
zit ook een visie in. Hoe letterlijker de vertaling, hoe beter het is, maar hoe meer dus het probleem bij de lezer legt. Dus ik hou zelf van letterlijke vertaling, dat ik zoveel mogelijk zelf kan kiezen. Maar zelfs dan heb je nog altijd een probleem. Bijvoorbeeld als je het woord geest tegenkomt in het Nieuwe of in het Oude Testament. Het Hebreeuws en het Grieks kennen geen hoofdletter. Dus dan heb je bijvoorbeeld altijd de vertaler moet altijd de keus maken. Moet ik geest in met een hoofdletter schrijven of met een kleine letter? Ja, en dat is een keus. En als je weet, oké, je kan dat omdraaien. En ik lees als lezer, moet ik bepalen waar het over gaat vanuit de context. Maar als je vertaling doet, moet je een keus maken. Wat de telos dan wel eens doet. Als dat,
wat die telos vertaling is wel een heel letterlijke vertaling.
Die geeft dan soms in een voetnoot, wij vertalen geest. Maar in het kan ook geest een hoofdletter zijn. Dus dat geeft dat dan.
En met welke vertaling lees jij nu steeds voor?
Telos. Is telos.
Dat is telos.
Ja.
Maar het Oude Testament is niet in het telos.
Nee.
Het is een heel letterlijke vertaling. Hij leest een beetje moeilijk. Maar hij is wel, als je de grondtekst erbij pakt. Heel.
Ja, dan is die wel.
Hij is vrij letterlijk, ja.
Letterlijk.
Goed, dat is Jesaja 10. Zullen we nog even verder gaan? Want we hebben nog een klein stukje te gaan. We gaan naar Openbaring 7. Daar vinden we ook die grote verdrukking. En vinden we ook Israël.
Oude Neel noemt het de minst slechte vertaling.
Sorry.
Openbaring 7.
Het gaat over de 144.000. Wat is van gehoord? De 144.000?
Ja, dat is
ja. Wie zijn dat dan? Wie zijn dat dan?
Ja, dat heb je geen idee geleerd.
Wie zijn die 144.000?
Dat heb ik nooit begrepen.
Er staat?
Je hebt het ons geleerd.
In vers Openbaring 7, vers 4. En ik hoorde het getal van de verzegelden, 144.000, verzegelden met elke stam van de zonen van Israël. De stam Juda 12.000, de stam Ruben 12.000, en zo gaat het een tijdje door, tot en met uit de stam Benjamin 12.000. Dus wie zijn die 144.000?
Overblijfsel.
Dit is het volk Israël in de eindtijd.
Maar dus weer die 1/3 die overgebleven is?
Dit zijn de verzegelden, dit zijn de trouwen. En dat getal is symbolisch. Hè? Alle getallen zijn symbolisch in Openbaring, denk ik. Maar 12.000 en is dus een symbolische getal. En 12 keer 12.000 is 144.000.
En hoe weet je dat het symbolisch is?
Nou, eigenlijk alle getallen in Openbaring zijn symbolisch. Ja. Of vrijwel alle. Misschien is het ook letterlijk, maar dan zouden dus nog 144.000 Israëlieten overblijven.
Ja, dat is wel wat erger gedaan.
En dat is zeker geen derde van het volk op dit moment. Dus,
dus het moet wel symbolisch zijn.
Dat denk ik, ja. En ook dat er van elke stam exact evenveel zijn, dat is dan ook, dat doet ook denken. Maar in ieder geval wat je ziet, ik denk dat de gemeente in Openbaring 7 al in de hemel is. Dat hier gaat over de tijd na de opname van de gemeente. Daar gaan we het later ook nog wel over hebben, waarom ik dat denk. En voordat de grote verdrukking begint, want die begint pas later, dit is nog het begin van de weeën, stuurt God zijn engel. En die engel, in vers 7, vers 1 enzovoort, die houden de winden vast. En dan zegt God, wacht met alle ellende te brengen over de aarde, totdat, vers 3, ik de slaven van onze God aan hun voorhoofden heb verzegeld. Tot ik mijn eigendomstempel op die mensen gezet heb. Zodat ze door die ellende heen gaan, maar ik ze wel zal bewaren en beschermen. Dus dat is nog voor de verdrukking, na de opname van de gemeente, dat God met zijn volk aan de slag gaat en als het ware hen al gaat voorbereiden voor die tijd die gaat komen. Je vindt in Openbaring 14, vind je dat weer, 14 vers 1, en dan staat er, en ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000 die zijn naam en de naam van zijn vader hadden geschreven op hun voorhoofden. Dus waar gaat dat naartoe met die 144.000? Als het vrederijk aanbreekt, staan ze met het lam op de berg Sion. En dan hebben ze de naam van het lam geschreven op hun voorhoofden. Dus God wil zijn volk, als het ware, bewust gaan maken van zijn zoon, de Messias, Jezus Christus. Dat is het plan.
Ik snap één ding toch niet helemaal, want je zei inderdaad hier bij openbaring 14, dan is het na de verdrukking. En daarvoor zei je, de verdrukking komt nog.
Ja. Dat is het overblijfsel uit de verdrukking tussen 7 en 14.
Ja, dat komt omdat openbaring bestaat uit verschillende stukken. En als je in openbaring 4 en 5 heb je een visioen in de hemel. Ik denk dat je dan de gemeente de hemel tegenkomt. Ja. En vanaf hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 11 is een chronologisch deel. Dat is één deel, dat begint en dan komt dat, en dan komt dat, en dan komt dat. Dan in hoofdstuk 11 vers 19 vind je in de formulering, dan staat er weer de hemel werd geopend. Dan ben je weer terug in openbaring 4. Dan wordt ook de hemel geopend, dus het gaat over nieuwe delen. En dan worden er bepaalde aspecten uitgehaald. En dat eindigt dan in openbaring 14, dat het lam getoond wordt. En als je de openbaring 14 leest, dan ben je eigenlijk aan het einde van de verdrukking. Er wordt een nieuw lied gezongen voor de troon, voor de living enzovoort. Dus dan ben je eigenlijk aan het eind van die verdrukking, aan het begin van het vrederijk. Dat blijkt uit de context. En als je dan openbaring 7 vergelijkt met openbaring 14. Openbaring 7 aan het begin van die periode. Openbaring 14 aan het eind. Dan zie je aan het eind dat die groep uit Israël de Messias, Jezus Christus, heeft leren kennen. En dus
moet je daar dus nou uit opmaken dat aan het begin van de verdrukking worden zij verzegeld?
Ja.
En dat blijken dan die mensen te zijn die door de grote verdrukking heen komen. Maar hoe wordt dat dan bepaald wie dat zijn?
Ja,
aan het begin van de verdrukking?
Ja, dat is hetzelfde als met de uitverkiezing. Hoe bepaalt God van tevoren dat jij gaat geloven? Ja, dat is het moeilijke tussen verantwoordelijkheid en verkiezing. Verkiezende genade. Maar ik denk dat hetzelfde
maar je is. Zei er net ook mensen die trouw zijn gebleven.
Ja, maar dat hangt aan elkaar. Hè? Als God je uitkiest, dan zorgt hij dat je er komt. En tegelijkertijd hebben wij de verantwoordelijkheid om de juiste keuzes te maken. En als wij de juiste keuzes maken, is de gevolg daarvan dat God ons gaat beschermen. Maar vanuit Gods perspectief maakt het eigenlijk niet uit wat voor keuzes wij maken, want hij zal ons sowieso erdoorheen leiden. Dus dat is de logische moeilijkheid. En dat heb je in ons leven, dat heb je ook bij de Israël. Dat is het verschil tussen die wegen en die raadsbesluiten.
Ja. Oké, maar van tevoren staat vast wie er dus
is. Juist, juist. Is dat helder?
Ja.
We gaan terug naar Zacharia, mijn favoriete boek.
Is dat zo?
Ja,
ik heb die boek kort geschreven.
Oh, ja, ik ben nooit nog ver gekomen, maar goed, het idee was
er. Ja, precies, daar is hij aan begonnen.
Ja.
Zacharia 12. Heel mooi vers, vers 10. Ik, zegt God, zal over het huis van David, dat is dus het koningshuis, en de inwoners van Jeruzalem uitgieten, en dan staat er de geest van de genade en de gebeden. Dus God geeft een hele bijzondere de uitstorting van de Heilige Geest over Israël, over Jeruzalem. En dan staat er, ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Wat staat hier? Wie kan dit duiden?
Zacharia
12 vers 10. Wordt geciteerd in openbaring 1 trouwens.
Ik dacht dat dit was als de Heer Jezus bij de wederkomst op de Olijfberg komt, dat ze hem dan zo zien.
Ja, dat klopt. Maar wat zegt die tekst precies? Als de Heer Jezus terugkomt, als God ingrijpt, dan giet hij als het ware zijn geest opnieuw over en uit. Ook Joël 2 zegt dat. Ik zal mijn geest opnieuw uitstorten over alle vlees. Dat is eigenlijk hetzelfde. En dan zullen ze allemaal een rouwklacht aanheffen. Waarom geen vreugde gejuich?
Omdat ze hem zien.
Ja, dat het één keer komt. Ja.
Omdat als God verschijnt, hij de tekens draagt van de doorstokenen. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dus ze zullen de God, als de Heere verschijnt op de berg Sion, op de Olijfberg, dan zal Israël zien van, hé, maar dat is de Messias die wij aan het kruis hebben genageld. En dan zullen ze tot inkeer komen en dan zullen ze een weeklacht aanheffen, beginnen vanwege hun zonde, hun berouw, hun inkeer. En dat is het begin van het herstel.
Dat is het overblijfsel.
Dat is het overblijfsel. Ja, in Jeruzalem. En dat is waarom God die grote verdrukking uitstort over Israël. Om hier te komen. Dat het volk als het ware naar God zal opkijken. En als God dan ingrijpt op het meest vreselijke moment. Dat God ingrijpt in de persoon van Jezus Christus. En Israël zal zien de persoon die ze zelf vroeger aan het kruis hebben verwezen. Toen ze zeiden, we willen niet dat hij koning over ons is. We willen hem niet. Kruisig hem. Dat is wat er gebeurt.
Er is dan ook een tijd dat ze evangeliserend over de aarde gaan. Dat is dan
dat is de grote drukking. Daar gaan we het volgende keer over.
Wat gaan ze dan vertellen? Want dan hebben ze hem nog niet gezien en ze zijn nog niet tot inkeer.
Nou, daar gaan we het andere keer even
over. Gaan we het nog over hebben?
Want dat is op zich nog wel ingewikkeld hoe dat zit. Ja. Maar er zit ergens een punt van wat ik denk, als je het kort zegt. De Israëlieten, die zullen de Bijbel gaan begrijpen. Ze zullen gaan begrijpen. We hebben de Messias destijds. Heeft God de Messias gestuurd. We hebben hem aan het kruis gestuurd. Maar ze zullen eigenlijk nooit weten. Totdat de Messias terugkomt. Wat er met de Heer Jezus is gebeurd. Want geen enkele ongelovige heeft de Heer Jezus naar zijn opstanding gezien. Als de Evangelie leest. Het is geen enkele ongelovige die ontmoeting gehad heeft met de opgestaan. Alleen gelovigen. Dus als de gemeente is opgenomen, is er eigenlijk geen bewijs, nog steeds geen bewijs, voor de Israëlieten, dat de Messias nog leeft. En wij hebben de Heilige Geest die dat in onze harten geeft. Maar de Heilige Geest wordt ook mee opgenomen als wij naar de hemel gaan, want de Heilige Geest woont in de gemeente. Dus het volk Israël zal eigenlijk, ook als je de psalmen en de profetieën leest, in grote onzekerheid blijven. God heeft zijn Messias gestuurd, het was Jezus. Wij hebben hem verworpen, maar we willen wel ons bekeren, wel trouw zijn aan God en dat evangelie van het koninkrijk weer vertellen, dat God opnieuw zal komen en zal ingrijpen, maar tot hun verbazing zal God niet een tweede Messias sturen, maar komt dezelfde persoon weer terug die vroeger ook gekomen is. Dat is zoals ik het zie.
Maar jij zegt, ze hebben hem niet gezien, geen ongelovige heeft hem gezien, of bedoel je niet herkend?
Niet gezien.
En die bewakers dan?
Nou, die toen was het licht, er waren engelen en toen waren ze weg.
Ah, oké. Okay.
Die engelen, ze hebben ze gezien. Mm-hmm. Okay. De opstanding zelf staat eigenlijk helemaal niet bij hoe dat gebeurd is.
Nou, maar goed, hij liep op een duur volgens mij rond.
Ja, ja. Maar Maria Magdalena heeft dat gezien.
Maar er was verder niemand meer in de buurt.
Nee. Er is dus geen enkel tekst in de Bijbel. Geen enkele tekst in de Bijbel die zegt dat er een ongelovige de Heer Jezus toen gezien heeft. Maar goed, dat is een detail.
Paulus toen Jezus zag.
Ja, maar die werd toen vervolgens van een gelovig. Die heeft zich bekeerd.
Toen het licht uit de hemel kwam.
Ja, dus toen heeft hij zich vervolgens bekeerd. Dus wel op bekeringsmoment, maar niet dat hij vervolgens dacht van, nou, ik heb tegen Jezus ontmoet en vervolgens bleef hij ongelovig. Snap je?
Ja.
Dat hoor je ook van sommige moslims die dan een visioen krijgen van Jezus.
Ja, dat heb je inderdaad ook. Ja.
En dan daardoor zich bekeren.
Mm. Juist.
Dat hoor je wel eens.
Mm-hmm.
Toch?
Ja. Ja. Is dat niet altijd zo? Iedereen die hem ziet, die slaat in één keer om.
Nou ja, kijk, nu woont hij niet meer op de aarde. Hij is in de hemel. Dus ik weet niet, als hij zich zou openbaren, ik weet niet of en hoe vaak dat gebeurt. Maar dan denk ik dat het met een doel is. En niet dat de Heer ze niet openbaart om vervolgens iemand vrolijk te laten doorleven en hem te ontkennen. Dat geloof ik zelf niet.
Ja. Nee, want je hoort het bij die bijna doodervaringen wel, hè? Mm-hmm. Dan zeg ik, ik heb hem gezien en toch geloof ik niet helemaal. En ja. Dat kan maar mij niet zwinnen. Denk van, ja, je hebt hem gezien en dan sla je volgens mij hem om.
Ja, maar er staat ook dat Satan zich voordoet als een engel van het licht. Ja. Dus de vraag is altijd, wat zie je dan? Ja, dus dat maakt het ook weer lastig. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, als iemand zich dan bekeert, dan heeft hij misschien die race gezien. Maar als iemand zich niet bekeert, dan weet ik niet of die. Kijk, want je ziet hier, als Israël oog in oog staat met de Messias. 2.5 zegt, we kennen hem niet meer naar het vlees. Dus hij komt nooit meer terug als een gewone mens. Als hij verschijnt aan Johannes op Patmos, is het een glansrijke verschijning met een gezicht van de zon die straalt in haar kracht. Is er geen mogelijkheid om dat te ontkennen? Ik denk als de Jezus zich nu zou openbaren, is het altijd op die manier. Want het is niet meer in zwakheid. Die tijd ligt in het verleden. Hij komt nu alleen in heerlijkheid. Denk ik zelf. Zullen we proberen stuk 4 nog even af te maken? Want anders dan stranden wij halverwege. Zacharia 13, die komt er vlak na. Dus nadat die wederkomst. En dan staat er, 13 vers 1. De 10 dagen, weer zo'n marker van de eindtijd, zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. Dus dat is uiteindelijk waar het God om gaat, om zijn volk tot inkeer te brengen en om de zonden van zijn volk weg te doen. Zodat er een nieuwe tijd kan komen, het vrederijk zal beginnen en zijn volk daarin met de Messias in alle rust en voorspoed zal kunnen wonen. Zag u dat niet per se?
Maar dat is dus een andere ontzondiging dan door het bloed van de Heer Jezus?
Nou, nee. Kijk, de grondslag voor alle ontzondiging, dat is het bloed van de Heer Jezus. Maar dit is de toepassing daarvan op die Israëlieten als het ware. Dat er dus een mogelijkheid is om van hun zonden en hun schuld af te komen. Maar alle verzoening is op de grondslag van het offer van de Heer Jezus Christus. Altijd. Net als met het wasvat. Dat was ook met water. Maar daarvoor had je dat offer gebracht met bloed. Mm-hmm. Je hebt Joël 2. Het kan in het NBV een ander vers zijn. Dat is een andere nummering. Ik moet even opzoeken. Maar in de NBG is het Joël 2 vers 28 tot... volgens mij is het 3. Kan het 3 zijn bij jullie? Daar staat... Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Nou, dit wordt geciteerd waar... Waar wordt deze tekst geciteerd?
Met Pinksteren.
Met Pinksteren. Dan citeert Petrus deze tekst. Dit is wat er door de profeet Joël is geschreven. De geest wordt uitgestort. Hoe moet je dat nou tot elkaar verhouden? Want de gemeente was nog niet bekend in het Oude Testament.
Wat tot elkaar verhouden?
Nou, hier zegt Joël van... ik zal mijn geest uitstorten op al mijn leeft. Er zullen profetieën en dromen zijn. In het Oude Testament was de gemeente niet bekend. En Petrus citeert dat vers in Handelingen 2. Dat vers in Handelingen 2 is niet de eindvervulling hiervan. Maar is een soortgelijke vervulling hiervan. Dat God zijn geest geeft, uitstort. En dat er dan hele bijzondere... dingen gebeuren, profetieën, dromen enzovoort, dat zegt Joël. Petrus zegt, wat je vandaag de dag ziet, dat wij in vreemde talen spreken, dat we allemaal vervuld zijn met Gods geest, dat is eigenlijk niet anders dan wat Joël al aangekondigd heeft. Het is niet de vervulling van Joël, want Joël 2 gaat over Israël. Maar dit is als het ware de vervulling, een andersoortige vervulling in de tijd van de gemeente, dat Israëlieten vervuld worden van Gods geest en ingaan in de gemeente. Hoe weet je dat dit niet de eindvervulling is? Dan kan je gewoon doorlezen, staat erachter. Op de dienstknechten, op de dienstmaagden zal ik het in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. En dat had je dus niet met Pinksteren. Je had geen wonder in de hemel. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Dus het gaat hier over de dag des Heren. En die dag des Heren, dat was de tijd vanaf het begin van de grote verdrukking tot het begin van het vrederijk. En het vrederijk zelf wordt soms ook de dag des Heren genoemd. En dan staat erachter, en het zal geschieden dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn zoals de Heren gezegd heeft. En tot de ontkomenen zullen zij behoren die de Heren zal roepen. Heb je het weer, Openbaring 7, de verzegelde. Dan heb je dat raadsbesluit van God, dat God de roeping en de verkiezing van God onberouwelijk is. God kent de zijne. God heeft een overblijfsel voorbestemd om dwars door al die ellende heen te komen, om straks die nieuwe uitstorting van de Heilige Geest aan het begin van het vrederijk mee te gaan maken. Vallen de puzzelstukjes een klein beetje bij elkaar? Hoe dat? Het is nog steeds wazig. Niemand reageert. Dat was een vraag. Dit.
Hij valt steeds meer op zijn plaats.
Ja, we gaan nog twee doen. Dan stel ik voor dat het vrederijk de volgende keer verschuiven. Ezekiel 36, Ezekiel 37. Want eigenlijk al die profetieën vind je deze stukken in. In bijna alle profetieën vind je iets over die verdrukking. En vind je iets over die bekering. En vind je iets over het vrederijk. Dus, nou, niet allemaal, maar wel een heleboel. Nou, wat je is toch moeilijker bijvoorbeeld. Maar.
Het gaat dan ook steeds over die ene.
Ja, het is allemaal hetzelfde.
36 en
37. 36. Ezekiel 36, vers 22 tot 29. Hij zegt, God, daarom, het gaat allereerst over de zonde, en nu gaat het over de loutering van Israël. Zo zegt de Heere, Heere, niet om uwentwil doe ik het, o Israël, maar om mijn heilige naam die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt. Dus God zegt, jullie waren ontrouw, maar omdat ik trouw ben en mijn roeping en mijn verkiezing niet terugtrek, om mijn heilige naam zal ik met jullie een herstelproces beginnen. Vers 23, ik zal mijn grote naam, die onder de volk ontheiligd is door de Israëlieten, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen. Dus God zelf zal zichzelf heiligen. Dat wil zeggen, als het ware, zichzelf rechtvaardigen laten zien dat hij trouw is. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben, uit het woord van de Heere, Heere, wanneer ik mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Dus de volken, die zullen leren wie God is, door hoe God met Israël omgaat. En wat gebeurt er dan? Ik zal u weghalen uit de volken, u bijeen vergaderen uit alle landen. Ik zal u brengen naar uw eigen land.
Nou, dat zien we.
En dan gaat het weer, vers 25. En dat is wat we nog niet zien. Ik zal rein water over u springen. Heb je weer die reiniging, die inkeer. Ik zal rein water over u springen. U zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. En het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Dus die bedekking over Israël die vandaag de dag is, die zal God wegnemen, het hart van steen, en een hart van vlees erin geven. Een hart wat open staat voor het ontvangen van Gods stem, van Gods boodschap. En dan staat er in vers 27, mijn geest, met een hoofdletter, dat is de keuze van de vertaler. Ik denk dat het correct is, want hier gaat het over Gods geest, zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Dus God zal opnieuw zijn geest geven aan Israël. Joel 2, hij zal de Heilige Geest uitstorten. Er is een nieuw herstel, het bestaat uit tot inkeer komen van je zonde, de Messias aannemen en vervolgens de geest van God ontvangen en als het ware zo dat vrederijk ingaan. Wat is wat hier staat? Ja?
Die verschil van die geest en de nieuwe aard.
Ja, wat is ermee?
Kan dat ook bij de gemeente gebeuren?
Nou, deze teksten kan je ook op de gemeente toepassen. Dan gaat het over bekering. En je mag deze teksten ook in een bekeringsverhaal toepassen. Van dat God zegt van nou, als je tot geloof komt. Je hart van steen wordt vervangen door een vleeshart. En God schrijft zijn wet erin. En God geeft je zijn geest. Maar de profetie gaat daar niet over. Dat is de toepassing.
In de stap van het aannemen van Christus. Waar is je dat in dit stukje?
Nou, in feite staat dat niet, niet heel direct hier. Moet ik even kijken waar dat dan staat. Kijk, Christus die wordt in het volgende hoofdstuk genoemd als de knecht van David. Mijn knecht David. Daar kom ik zo op. En in hoofdstuk 34 wordt de Heer Jezus ook genoemd als de goede herder. Daar wordt een dwaze herder genoemd en een goede herder. Het volk Israël heeft gezondigd. En dan zegt God van nou, ze zullen eerst een dwaze herder kiezen. En later kom ik met een goede herder. Dus het Heer Jezus vind je daar wel in. Maar het is... In dit hoofdstuk weet ik het zo even niet waar dat van staat. Dat is Ezekiel 36.
Mag ik nog één vraag erover stellen? Dus vers 24, ik zal u uit de heidevolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Ja. Denk je dan dat dat is wat er inderdaad nu gebeurt? Of dat dat pas gebeurt op het moment dat de gemeente is opgenomen?
Ja, daar wordt heel verschillend over gedacht. Je vindt namelijk, ik denk dat er een terugkeer is aan het begin van het vrederijk. Jesaja 11 is dat. Er is dan een banier plaatsen daar. Met alle volken zullen mijn zonen en dochters stromen. Maar ook in de aanloop naar, naar de grote drukking vind je ook al een terugkeer. Dus dat Israëlieten terugkomen naar het beloofde land. Wat je vandaag de dag ziet, dat zou wel een eerste begin daarvan kunnen zijn. Ik denk niet dat het hele verhaal is. Want er zijn nog Joden overal over de wereld. Maar ik denk wel dat je daaraan kan zien dat de tijd van de vervulling van deze profetie heel dichtbij is. Ja, want je ziet in feite nu al het begin van die terugkeer plaatsvinden. Ja.
Maar in het begin van het vrederijk worden ze door God teruggehaald, als het ware. Zo heb ik het altijd begrepen. Niet dat wij mensen daar druk mee moeten zijn, maar God brengt ze terug naar het land.
Jesaja 11 vers 11 staat, en het zal te dien dagen geschieden, dat is het begin van het vrederijk, dat de Heer wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk die overblijft in, en dan komt weer in Zwitlanden. Dus God zal zelf zijn, als het ware, die laatste Joden die nog niet teruggekeerd zijn, loskopen en terug laten komen. Ja.
Dan zijn we er ook niet meer zien.
Ja, we zijn er wel. We gaan met de Messias mee.
Ja, precies, maar ik bedoel niet hier. Daar
niet
ga
hier,
dan
nee.
Dan gaan we moeten geven om die mensen naar Israël te sturen.
Dat denk ik wel. Ze doen nu net of wij het allemaal moeten regelen, maar God zal dat regelen.
Ja, en het punt is van, je kunt de Joden wel terugbrengen, maar dan zijn het Joden met een stenen hart.
Ja.
En de bedoeling is dat het Joden zijn met een geestenhart, zogezegd, die de Messias zullen aannemen. In Ezekiel 37 staat ook, gaat ook een heel woord, een hoofdstuk over herstel van Israël. We gaan die profetie van die beenderen gaan we nog voldoen. En volgende keer, maar vers 21, daar staat: zo zegt de Heere, Heere, zie ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wie het gebied zij gegaan zijn. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen Israëls. En dan komt het. En één koning zal over hen allen koning zijn. Daar heb je de Messias, de Heer Jezus. Niet langer zullen ze twee volken zijn, niet langer verdeeld in twee koninkrijken. Dus het verschil is Juda, twee stammen, Israël, 10 stammen, zal ook worden opgeheven. Lees maar even verder. Niet langer zullen ze zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen, al hun overtredingen. Maar ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben. En hen reinigen, zodat ze mij tot een volk zullen zijn en ik hun tot een God zal zijn. Ben je weer terug bij Hosea. Niet mijn volk, wordt mijn volk. En hoe gaat God dat dan doen? Vers 24. Mijn knecht David zal koning over hen wezen. Eén herder zal voor hun allen zijn. Ze zullen naar mijn verordeningen wandelen en naastig mijn inzettingen onderhouden. Dus dit is dat vlees en hart, waar de geest van God in komt. En vervolgens zal de wet geschreven worden in de harten van de Israëlieten. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb. En waarin hun vaders gewoond hebben. Ja, ze zullen daarin wonen, zij, hun kinderen, hun kindskinderen, tot in eeuwigheid. En wederom, mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn. Ik zal hun een plaats geven en vermeerderen, en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van de tempel. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En de volken zullen weten dat ik de Heere het ben, die Israël heiligt, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. Dat is de toekomst. Als je het ziet, dan vind je het overal in de Bijbel, dit plan. Maar dan moet je wel je ogen open hebben en erkennen van er is een toekomst voor Israël. En de Messias speelt daar een sleutelrol in. En je loopt vast als je dat, die toekomst van Israël wil plaatsen in de tijd van de gemeente. Want dan heb je een probleem. Welk evangelie moet je prediken? Het evangelie van Israël of het evangelie van de genade? Dus daar is ook wel een reden waarom ik denk van dit is pas als de gemeente en het weer is.
Ja? De evangelie is van Matthäus.
Ja. Ook dit evangelie van koninkrijk.
Maar dat wordt nu nog niet gepredikt.
Het wordt nu gepredikt in een andere zin. Weet u nog welke evangelie we hadden? Daar heb ik het over gehad.
Evangelie van genade.
Evangelie van genade. Evangelie van
koninkrijk.
Koninkrijk.
Deel
evangelie.
Oh ja.
Ja? Evangelie van genade is het evangelie dat je als zondaar tot God komt, wordt je kind van God, de hemelse toekomst, het evangelie van de christen. Evangelie van het koninkrijk werd gepredikt door Johannes de Doper, wordt straks weer gepredikt in de grote verdrukking door Israël. Dit evangelie zal tot de einde der aarde gepredikt worden. En wat is dat evangelie? Nee, het evangelie van het koninkrijk, wat is het evangelie?
Koning komt.
De koning komt. Ja, de koning komt eraan. Wat Johannes de Doper gepredikt heeft, zal in de eindtijd ook weer gepredikt worden. De koning komt eraan, de Heere komt eraan, de Heere zal ingrijpen. En dat gebeurt dan uiteindelijk op de Olijfberg. Nou, die grote ontknoping hebben we nu helaas geen tijd meer voor, dat laatste stuk. Het zou echt afbrand kunnen worden. Dus ik denk dat we dat maar moeten bewaren voor volgende keer.
Maar nog even de derde evangelie.
Het eeuwige evangelie staat in Openbaring 14. Dat is een laatste aanbod van genade aan in de tijd, in die laatste eindtijd. Dat God zegt, oké, er komt een engel en die preekt nog één keer een evangelie dat eigenlijk heel bazaal is. Er wordt de Heer Jezus niet genoemd. Dat is het evangelie, het is van aanbid God, hem die de hemel, de aarde en de waterbronnen gemaakt heeft. Dat is Openbaring 14 vers 7. Vreest God en geeft hem heerlijkheid. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. Dus eigenlijk zegt God van, er is nog een mogelijkheid dan, vlak voordat het afgelopen is, om je te bekeren, zelfs maar door je alleen maar te buigen voor de machtige, almachtige God. En dat hij als het ware zegt van, dat is genoeg. Als je oprecht berouw hebt en mij zoekt, dan kom ik al met genade bij je. Die laatste mogelijkheid in die tijd is dat. Maar vandaag de dag leven we in de tijd van het evangelie van de genade. Dat eeuwige evangelie, dat je ook zegt, het evangelie dat eigenlijk van het begin van de tijd tot het eind van de tijd altijd er wel is. Ook die stammen, die vraag wordt wel eens gesteld, van die stammen die dan nooit van de Heer Jezus geworden, van God geworden, dat eeuwige evangelie is er altijd. Je kunt aan de schepping zien dat er een schepper is. En dat is het eeuwige evangelie. Aanbid dan tenminste degene die de schepping heeft gemaakt. Ja?
Bijzonder.
Kun je hiermee afronden?
Oké. Okay. Sluit deze uit.